Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martien Dolander.
In deze uitzending zal het gaan over de heiligen die de aandacht van priester Poppe hebben gewekt. En dat zijn er veel, om eerlijk te zijn, een half kerkgebouw vol, wanneer we er zijn geestelijke begeleiders, zijn vrienden, zijn seminarieprofessoren en presidenten en zijn pastoors bijtellen, ervan uitgaande dat ze mee vorm hebben gegeven aan zijn innerlijke geloofswereld. Heiligen gaan bij elkaar in de leer. Ze pluizen elkaars geschriften uit. Ze kijken van elkaar af, zoals leerlingen boordevol twijfel op het examen. Heiligen willen van elkaar vernemen hoe Christus liefde in hen leeft, hoe ze Christus beter kunnen navolgen en hem inniger liefhebben. Hoe deden anderen het? In hun tijd, in dat gelovig of ongelovig midden, in die maatschappelijke context. Hoe beleefden zij hun innige relatie tot de drie-eenheid? Hoe hebben zij hun geloof omgezet in daden? Heiligen herkennen elkaar. Ze zijn aantrekkelijk voor elkaar. Wanneer heiligen elkaar ontmoeten, dan slaat de vonk van de geest over. Er is duidelijk heel wat dat hen verbindt. Hun uitgangspositie is identiek. Ze delen dezelfde interesse. De interesse voor Christus. Pure nieuwsgierigheid. Daar start hun tocht, hun trektocht. Er wordt avontuur verwacht en dus rijzen vragen bij bosjes, zoals: hoe beleeft hij of zij die mooie relatie met Christus? Wat kan hij daarover vertellen of wat heeft zij daarover neergeschreven? Heeft hij of zij ook dorre dagen gekend en hoe ging hij daarmee om? Boeiende thematiek. Het hart denkt na, het hoofd nog meer. Fides querens intellectum, geloof zoekt inzicht te verwerven, zei Augustinus al. De aanzet is gegeven en een gedeelde interesse ondergaat een soort van transformatie. Het wordt geloof. Het wordt aanvaarding van wat de ander getuigt in waarheid en waarachtigheid omtrent de persoon van Christus. En daaruit groeit bewondering, verering en navolging van de heilige van wie men is gaan houden. Priester Poppe is geen volgeling van een of andere heilige, maar hij vindt bij hen wel inspiratie voor zijn geloofsleven. Ze zijn niet meer dan influencers. Voor zover zij hem bij Christus brengen, laat hij zich door hen beïnvloeden. Heiligen zijn verbindingscoaches. Ze brengen je bij hem, stellen hem op een totaal onverwachte manier aan je voor, laten je bij hem achter en trekken zich daarna terug. Niet meer dan dat. Zo ziet priester Poppe iedere heilige. Als een geloofspartner die een tijdje bij je blijft, tot je doorhebt dat het niet over hem of haar gaat, maar over Christus als de weg, de waarheid en het leven. Priester Poppe wordt door vele spiritualiteitsstromingen beïnvloed. Hij is open-minded en heeft een enorm ruime belangstelling voor heel wat heiligen en mystieke schrijvers. Jansus de Varenbeke, een van zijn biografen, schrijft het volgende. Hij was allerminst een man van één systeem. Mijn spiritualiteit, gekscheerde hij. Zijn vrienden en tijdgenoten verzekeren dat hij vooral zeer eenvoudig was in alles. Hij was dokter in de wijsbegeerte, maar was in de verste verte geen theoreticus. Poppe ging meer spontaan op in het leven en het dynamisme van de kerk van zijn tijd en was dan ook meer apostel en profeet dan beroepstheoloog. Wat het dichtst bij de eenvoud van het evangelie stond of een brandende ijver uitstraalde, trok hem als vanzelf aan. Maria en mensen als Thérèse van Lisieux en Père Chevrier. Hij werd aangegrepen door verschillende charismatische figuren, maar zocht tevens voortdurend in de theologie en bij geestelijke schrijvers van zijn tijd naar een stevige doctrinele grondslag. Priester Poppe reageert ad rem en met weinig begrip op de nogal onhandige vraag van een seminarist die wil doordringen tot zijn spiritualiteit. En hij antwoordt al dus: mijn spiritualiteit. Bid liever een weesgegroetje voor mij en laat me niet spreken over mijn spiritualiteit. Weet ik nu of ze Ignatiaans of Benedictijns is? Ik kan u enkel zeggen dat ik gewoonlijk de basis haal uit de Heilige Schrift en het Evangelie en dat ik pas nadien vaststel of ze meer van Sint Ignatius dan wel van Sint Benedictus weggeeft. Er is duidelijk een rangorde. Heiligen gaan niet voor Christus, wel andersom. Allemaal zijn ze op hem georiënteerd. Pas daarna zien ze in zijn licht de schoonheid en de aantrekkelijkheid van elkaars navolging. Daarom worden heiligen nooit elkaars beeld en gelijkenis, maar des te meer die van Christus. Het is onbegonnen werk om Poppe's lievelingsheiligen op te lijsten. Het zijn er tientallen. We beperken ons daarom tot enkele heiligen bij wie priester Poppe geloofsmoed en geloofsinzicht aantrof en wiens voorspraak hij inriep. Ten eerste, de heilige die je als christen innigst met Christus verbindt, zegt hij, is de heilige maagd Maria. Zij is de middelares van alle genade, de doorgang naar Jezus, de medeverlosseres van de wereld. Zij is de uitverkoren bruid en de geliefde van de Heilige Geest. Zij is de moeder van God. Zij is de klaarste bron en het helderste water door haar zuiverheid en haar eenvoud. Niemand is door God meer bevoorrecht dan Maria, omdat zij Jezus ter wereld heeft gebracht. In zijn 11e leidingsonderhoud, een reeks raadgevingen aan gelovigen, schrijft priester Poppe: alle genade moet gij vragen door onze lieve vrouw. Licht, neiging, kracht, dat is allemaal genade en dat moet door haar handen komen. Hoe zou moeder ons niet helpen? Zij is rechtvaardig, nietwaar? Wij geven haar alles, zou zij dan niet voor ons zorgen? Ik denk dan aan mijn eigen moeder, die enige dagen geleden, toen ik haar vroeg om veel voor mij te bidden, omdat ik conferenties moest geven, antwoordde: Edward, gij moet daar niet mee inzitten, dat zal wel gaan, ik zal veel voor u bidden. Dus, mijn aardse moeder bidt voor mij en stelt mij gerust, en mijn hemelmoeder zou dat niet doen? Onmogelijk. Thuis geeft moeder mij een kruisje als ik erom vraag, en ze is blij dat zij er mij een mag geven aan haar groot kind. En Maria zou mij niet zegenen? Dat kan niet. Hij vat Maria's taak en plaats in het genadeverkeer aldus samen. Jezus heeft Maria tot gezellin, tot medehelpster verkozen in heel het verlossingswerk. Hij heeft Maria tot moeder, tot medeverlosseres en tot middelares onafscheidbaar met hem verenigd. Alle genaden die Jezus door zijn kruisdood verworven heeft, heeft hij toevertrouwd aan de genade middelares. Maria is Gods moeder en daarom zo geliefd bij priester Poppe. Zij heeft de allergrootste plaats veroverd in zijn hart na Christus. Ten tweede, de heilige Grignion de Montfort. Het lezen van de ware godsvrucht van de heilige Grignion de Montfort is voor priester Poppe een enorme openbaring. Hetgeen hij in dat boek vindt, wordt onmiddellijk in de praktijk omgezet door zich aan Maria toe te wijden. Hij stelt zichzelf, zijn roeping, zijn verleden, heden en toekomst, heel zijn leven onder haar bescherming. Maria zal nooit van zijn zijde wijken. Pater van Houten, die meer dan 5 jaar zijn geestelijke begeleider was, schrijft: in zijn geestelijke dagboeken spreekt hij er zijn vreugde over uit, geheel aan Maria toe te behoren, en hij wendt zich tot haar in de meest tedere bewoordingen. Zijn vertrouwen kent geen grenzen, ook zijn getrouwheid zal grenzeloos zijn. Nooit zal hij iets ondernemen zonder Maria's toestemming. Want zowel in zijn inwendig als uitwendig leven bekleedt Maria de ereplaats. Edward Poppe wist wat Maria voor hem betekende. Zij was zijn reden van hopen. Wanneer hij geen uitweg meer wist in uren van angst en strijd, vond hij verlichting en troost in de vernieuwing van zijn opdracht. We laten nu priester Poppe aan het woord. Dit treft in de leer van Montfort. Ga het licht van het geloof zoeken bij Maria. Zij kent Jezus' inzichten. Jongelingen zullen grijsaards worden in haar licht en haar voorzichtigheid. En zij zullen de ceders van de Libanon doen neerkantelen. En verder. Grignion de Montfort is een puikmeester. Hij leert ons de troostende, sterkende dingen omtrent Maria. Hij leidt ons dieper in haar inwendige schoonheden dan wie dan ook. Hij brengt ons in nauwere en rechtstreekser en vollediger vereniging met Jezus in Maria dan de beste mystieker. Heel zeker, het evangelie is waar, streng waar, en de Montfort is het evangelie strenger getrouw dan wie ook. Zeker, Jezus is de weg. En Maria? Maria is de mysterievolle ingang, de basis van de weg, zoals de zoom van een kleed. Zeker, Jezus is de Alpha en de Omega, doch in Maria. Jezus is het ereverblijf van Maria. Maria, u bent de woonplaats van de zon, de God uitstralende middelares. U bent niet voor, u bent niet naast, u bent niet boven Jezus. Ave gratia plena, u bent vol van genade, u bent vol van Jezus. Dominus tecum. Nee, Maria, u zit niet op een troon naast Jezus. U bent zelf de troon van Jezus. U bent de heerlijkste uitglanzing van Jezus' heerlijkheid. U bent geen mededingster naast Jezus, o nee, Maria, u bent vol van genade, de Heer is met u. Broeders, als ik hier zou aarzelen om in Maria's lof verder te gaan, dan komen haar heiligste en geleerdste vrienden mij toegevlogen. Vrees niets, zegt Bernardus. Over Maria kan niet genoeg worden gezegd. Moed, zegt Ildefonsus, ik ga u voor. Maria, zegt hij, straalt licht uit, want de Heilige Geest heeft haar gans doordrongen, zoals het vuur het ijzer doorgloeit. Meer nog, juicht Brigitta, want wie God ziet, ziet Maria, en wie Maria ziet, ziet in haar, zoals in een spiegel, de Godheid en de mensheid, en Maria in God. En Grignon, de tweede Bernardus, die ze allemaal samenvat en overtreft, zegt: Maria is de wereld van God, le monde de Dieu. En het is in haar en door haar dat de Heilige Geest nog elke dag op verborgen, maar reële wijze christenen voortbrengt. In Maria zal je Jezus vinden, in Maria de drie-eenheid aantreffen, op haar uitverkoren plaats. En je zal jezelf daar, in haar, bij Jezus en de Godheid voelen wonen. De volheid van ons Jezusleven is in Maria. In haar worden wij omgevormd tot alter Christus, een andere Christus. Tot daar, priester Poppe. Ten derde, de derde heilige van en voor priester Poppe is de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. Korte tijd na het overlijden van Elisabeth van de Drie-eenheid in 1906 verschijnt een boek over haar leven, neergeschreven door haar toenmalige priorin Mère Germaine. Deze allereerste biografie wordt op ruime schaal verspreid en belandt ook in de handen van priester Poppe. Tussen haakjes, zuster Elisabeth werd in 2016 door paus Franciscus heilig verklaard. Priester Poppe schrijft: hoe worden wij en de wereld door ons, Laus Deo, een lofzang voor God, gelijk Elisabethje? Ja, hoe? Een pertinente vraag die hij voorlegt aan de priesters die zich in kleine geloofskernen, de filioli, verenigen. Maar ook aan ons vandaag stelt hij diezelfde vraag. Hoe worden wij en de wereld door ons, Laus Deo, een lofzang voor God, gelijk Elisabethje? Ja, hoe? In zijn antwoord smelten belevingswerelden samen in één gestroomlijnde spirituele beweging naar de middelares van alle genade toe. Maria is de allermooiste en allerhelderste lofzang op de drie-eenheid, en zij neemt ons in haar lofzang mee tot bij God. Hij schrijft: broeders, ik zeg jullie verder niets meer. Jullie weten alles. Bemint Maria. Ik moet je niets meer leren. Je kent het geheim van Maria. Jullie zijn op weg. Jullie gaan de korte weg, de zekere weg, de gemakkelijke weg, die van Maria. Blijft haar kleine aanhangers, haar volgers, haar kinderen, haar helpers, ja, haar slaafjes. Ten vierde, de heilige Thérèse van Lisieux. Priester Poppe schrijft: Jezus stelde een kind in het midden van de apostelen en zei: wie niet wordt zoals deze kinderen, zal het rijk der hemelen niet binnengaan. Wij hebben nog altijd diezelfde les nodig, vooral onze 20e eeuw. Word zoals Treesje, daar is de heiligheid. Paus Benedictus de 15e zegt, de Senakispriester Pop is aan het woord, hè? Benedictus de 15e zegt dat de geestelijke kindsheid niet alleen nuttig is voor speciaal aangelegde karakters, maar voor iedereen. Het is zelfs de noodzakelijke voorwaarde voor de heiligheid. Treesje deed geen grote dingen. Zich inhouden omdat de schildersborsteltjes niet op een juiste plaats lagen. Een speldje weggeven en er dan zelf in tekort komen. Een meditatie van verstrooidheid doen omdat een zuster met haar paternoster rutselt. Kleine dingen dus, maar met grote liefde gedaan. De kleine weg van Theresia van Lisieux is de weg van de liefde. Hoe zal zij in het Karmelklooster eind 19e eeuw Jezus navolgen? Waarmee zal zij hem een plezier doen? Hoe zal zij tonen dat zij hem bemint? In het hart van de kerk zal ik de liefde zijn, roept ze uit. Haar leven, verborgen voor het oog van de mensen, is een open boek voor Jezus, waarin hij heel zijn verhaal mag neerschrijven. Zij wil voor hem een tweede thuis zijn, een rustplaats, een hart dat hem altijd welkom heet. Priester Poppe schrijft verder. Word dus ook dwaas, gelijk dat klein ding. Van die kleine dwaasheid zegt Paulus dat ze de grootste wijsheid is. En nog, haar leer biedt zekerheid en is doeltreffend, krachtig en zacht tegelijk. De liefde beoefenen tot in de minste kleinigheden en eenvoudig zijn in de omgang tot in het heldhaftige toe. Einde citaat. Het inzicht in de levenswijze van Therese, die van grote geloofswaarheden kleine geloofsdaden wist te maken, noemt hij een van de belangrijkste genaden die hij verkreeg op haar voorspraak, na een gebed bij haar graf in Lisieux. Daarom schrijft hij: wellicht is mijn leven, voor hetgeen de geest en het kenmerk aangaat, het meest gelijkvormig aan dat van de kleine Theresia van het kind Jezus. En mijn weg, ook de weg die in mijn geschriften wordt voorgesteld, is haar kleine weg. Kleine bloemetjes strooien voor Jezus, kleine offertjes brengen, kleine liefdeplichten vervullen, kruisende, toch zeer weinig in het oog springende verloocheningen op mij nemen. Gave en overgave, in alle eenvoud, aanhoudend vernieuwd, in vele omstandigheden van het leven en van de dagelijkse plicht. Het is ten andere zo wat de weg van alle heiligen die hun eigen leven beschreven. Het is het leven ook van Maria, mijn middelares, en van de heilige Jozef, en ik zou niet aarzelen om deze spiritualiteit, die zo aanmoedigend is en zo edelmoedig, zo nederig, zo zeker en zo aantrekkelijk, aan te bevelen. Priester Poppe noemt Treesje de middelares van de eenvoud. En hij schrijft voor de lezertjes van Zonneland een mooi gebed. Ik zal het even voorlezen. Zalig Treesje van het kind Jezus. Jij hebt geen buitengewone dingen gedaan en toch ben je zalig geworden. Je hebt niet gepreekt, je hebt niet rondgereisd, zoals missionarissen, en toch heb je veel goeds gedaan in de heilige kerk. Ik wil ook een heilige worden en mensen voor hem winnen, zoals jij. Bid voor mij, zalig Treesje, en leer mij je te volgen op je kleine weg. Leer mij met God omgaan, zoals een klein kind met zijn vader. Leer mij van kleine dingen groot te maken, door de liefde. Leer mij al de kleine dingen van mijn leven verrichten met een glimlach voor Jezus en Maria. Leer mij al mijn kleine moeilijkheden en pijnen vertragen met een gedachtje aan Jezus en Maria. Zo zal ik zelf een kleine missionaris worden door het gebed, door de versterving en door het goede voorbeeld. Ten vijfde, de heilige Jean-Marie Vianney, pastoor van Ars. Priester Poppe leest en herleest het leven van de heilige pastoor van Ars. Zo'n priester wil hij worden, arm, geheel gehecht aan Christus, biddend en aanbiddend. In 1920 beslist hij het leven van de arme en verstorven pastoor van Ars in al zijn radicaliteit te volgen. Toch ziet hij na verloop van tijd zijn leven niet gelijklopend aan dat van Jean-Marie Vianney. Hij wijkt ervan af en vindt steeds meer zijn eigen richting. Meer dan ooit beseft hij de uniciteit van zijn eigen roeping. En hij besluit: ik schijn het voorbeeld van geen enkel type in mijn leven weer te geven. Uit de geest der heiligen en uit het licht van het gebed en de schrift tracht ik te putten en daar gevolg aan te geven. Edward volgt de geest na, niet de letter. Hij laat het evangelie bruisen en stromen en laat zich door de Heilige Geest meevoeren. Hij weet, heiligen hebben een signaalfunctie, niet meer dan dat. Zij verwijzen je namelijk naar Christus. Hij staat op het einde van de weg en hij zegt: kom. Wanneer priester Poppe het boek van de Benedictijn Jean-Marie Chotard, La vie intérieure aan de toep apostola, in handen krijgt, valt hem de afbeelding op aan de binnenzijde van de kaft. Een brandend hart met daaronder de spreuk: sine me nihil, zonder mij niets. Het handelt over de waarde en de kracht van het gebed. Zonder mij niets wordt vanaf dat ogenblik het leidmotief in zijn priesterleven. We gaan even onderbreken met een stukje muziek.
Thank you.
Ten zesde, de heilige Jozef. In de rij van de heiligen staat de heilige Jozef zeker in de voorste linies. Jozef wist als geen ander hoe met Maria om te gaan. Zorgend, gelovend en vertrouwend op Gods voorzienigheid. De weg naar Maria loopt ook langs Jozef. Logisch, hij heeft Maria dag in dag uit bezig gezien, gehoord en met haar samengeleefd. We luisteren naar wat priester Poppe over hem schrijft. Om tot Jezus te geraken, moeten we een bijzonder godsvrucht tot Maria koesteren. Maar om tot Maria te komen, hebben we de heilige Jozef nodig. Van wie zullen wij die kennis van innige omgang met Maria beter leren dan van Jozef, die zoveel jaren in vereniging met haar heeft geleefd? De heilige Jozef is de eerste vereerder geweest van Maria. Hij zag dagelijks in welke grote schatten God aan haar had toevertrouwd. Jozef achtte zich heel gelukkig in de nabijheid van Maria te mogen leven en hij verstond zo goed dat zijn bruid het kanaal was waarlangs de genaden van God ons toevloeien. Maria aanschouwen was voor hem Jezus aanschouwen. Hij beminde zijn bruid met een onbaatzuchtige liefde. Hij leed meer om haar smarten dan om de zijne. Hoe verheugd was hij als alles goed ging in het gezin. Tot daar, priester Poppe. Jozef is een insider als het gaat over de kennis van de volmaaktheden van Maria. Hij heeft haar met innige liefde bijgestaan, trouw en nabij. Hij is getuige van haar gebed en haar overgave aan Gods wil, die zich niet over een verre toekomst, maar dag per dag openbaart. Hij ziet haar hoop en haar vertrouwen, ook al is wat zal komen onbekend. Jozef is voor Maria de weerspiegeling van wie God als vader is, beschermend en voorzienend, voorzichtig, bescheiden en gelaten. Gelaten, hij laat zich niet in met wat hij niet kent, maar laat zich meenemen door wat God met hem voor heeft. Heel zijn leven staat gericht op de uitvoering van Gods wil en hij gaat daarbij heldhaftig voorbij aan zijn eigen twijfels, oordelen en plannen. Welke plaats mag en kan de heilige Jozef innemen in het leven van een christen? Een vraag voor priester Poppe. Hij antwoordt in een van zijn geloofsmeditaties voor de Sibisten als volgt. Heb je reeds goed de rol van de heilige Jozef overwogen? Hij is de patroon van het inwendig leven, vooral omdat hij zo goed met Jezus en Maria omging. Dat juist moet hij ook aan jou leren, namelijk heel eenvoudig met Jezus en Maria om te gaan. Hij zal je zeggen: als je bidt, dan moet je Jezus voor je zien en Maria naast je weten. Hij is daar en dat is voor jou genoeg om met hem bezig te zijn. Doe zoals de heilige Jozef. Gebruik de zaag. Zaag Gods oren af door jouw gebed. En gebruik de hamer. Hamer maar met je werk voor hem. Leef voor hem, maar hou Jezus in gedachten. Maak 's avonds een klein praatje met de heilige Jozef en vraag hem hoe je het aan boord moet leggen om aan Jezus aangenaam te zijn. Zo zal je ondervinden dat alle titels door de kerk aan de heiligen gegeven echte werkelijkheden zijn. De heilige Jozef moet voor jullie een bijzondere rol vervullen. Volg hem getrouw na in zijn geloof. Want zeer zeker heeft hij tijdens zijn leven hier op aarde dikwijls vreemd moeten opkijken. Moet dat kindje de wereld verlossen? Maar dan boog hij zijn verstand en zei: dat kind is God en hij vermag alles. En hij geloofde. In zijn prachtig boekje Zonnestraaltjes voor de kruistochtertjes schrijft hij mooie passages over het dagelijks leven van Sint-Jozef, zo levendig dat je het voor je ogen ziet gebeuren. Met veel voorstellingskracht geeft priester Poppe de ene hint na de andere. Als lezer ben je onmiddellijk mee in het verhaal. Je ziet de personages bezig, je hoort de geluiden, de stille en zachte bewegingen in het huisje van Nazareth. Je bent eerstelijnsgetuige van wat er gebeurt. De beschrijvingen tonen zowel zijn realiteitszin als zijn vindingrijkheid om geloof bij de kinderen op te wekken. Hierna volgen enkele fragmentjes uit het leven van het gezinnetje van Jozef. En priester Poppe schrijft: de natuurlijke vader van Jezus was hij niet. God de Vader is de enige vader van Jezus. Maar door God was hij aangewezen en onder duizenden mannen uitverkoren om zijn plaats bij Jezus te vervangen. Hij was de wettelijke vader, de pleegvader, de beschermer en de bewaarder van Gods Zoon. Vanaf de tijd dat Jezus kon spreken, noemde Jezus hem vader. Ja, Jezus zei altijd vader tegen Jozef. Welk een eer, en dan nog van Gods wegen. Denk eens, lieve kruistochters, uw vader horen noemen door een kindje dat God is. Is er wel één heilige, één enkele in de grote hemel die zo door Gods Zoon wil aangesproken worden? En Jozef hoorde dat woordje uit Jezus' mond, elke dag, iedere morgen als Jezus opstond, elke avond als Jezus ging slapen en telkens als Jezus hem iets vroeg of zei, het was altijd vader. Lieve vader, vader, alstublieft, dank u vader. Jozef was blij als hij dat lieve woordje hoorde. Bijna zo blij als Maria, als zij zich door Jezus moeder hoorde noemen. En Jozef mocht altijd tot Jezus zeggen, mijn zoon, mijn kind. Jezus at het brood dat Jozef met werken verdiende. Jezus lag in het houten bedje dat Jozefs eigen handen hadden samengetimmerd. Jezus speelde met het speelgoed dat Jozef voor hem had gemaakt. Jozef zorgde voor Jezus, voor Gods Zoon, als voor zijn eigen kind. Op Jozefs arm wilde de Zoon van God rusten toen hij klein was, soms urenlang, terwijl Maria zijn bedje opmaakte of het huishouden deed. Voor Jezus' wiegje mocht Jozef met Maria elke avond gaan knielen en bidden. Waar konden ze beter hun avondgebed doen dan daar, stil, aan de voeten van de slapende Jezus. Aan de hand van Sint-Jozef en van onze lieve vrouw ging Jezus later mee wandelen, naar de wijngaarden en de velden van de omliggende bergen, of 's avonds, zaterdags, naar de synagoge. De synagoge was zoveel als de parochiekerk van Nazareth. Van Jozef leerde Jezus lezen in de gewijde boeken en schrijven, na het werk, 's avonds, want scholen waren toen alleen in de grote steden. Jezus deed wat Jozef van hem vroeg. Hoe belangrijk moet Jozef dan wel niet zijn in de hemel? Hij die reeds zo vaderlijk was in Nazareth. Verwondert het u nu nog dat Sint-Jozef zo vereerd wordt in de kerk, dat hij tot patroon van de ganse kerk verheven is? Dit schrijft priester Poppe. Dat heeft gevolgen voor het leven van de kruistochters. Priester Poppe gaat verder in zijn aansporingen om Sint-Jozef een voorrangsplaats te geven in hun leven. met deze woorden. Van Sint Jozef hebben we veel te leren. Je zou soms denken dat Jozef niet meer dan een brave werkman was, die wat voor Jezus en Maria moest zorgen en daarmee uit. Nee, lieve kruistochters. Die eenvoudige Jozef was een grote heilige. Sommigen beweren dat hij na Maria de grootste heilige in de hemel is. Sint Jozef is een van de schoonste voorbeelden waaraan we ons moeten spiegelen. Het leven van Sint Jozef geeft ons veel om over na te denken en veel om na te volgen. Toen hij voor het wiegje stond, dacht hij: die Jezus is mijn God. En hij knielde diep voor Jezus en hij aanbad hem samen met Maria. Toen stond Maria op, ze nam Jezus uit zijn wiegje en legde hem in de armen van Jozef, die hem eerbiedig en tegelijk teder ontving. Zo teder. Tranen kwamen dan dikwijls in zijn ogen. Hij drukte hem zacht aan zijn hart, heel zacht en lang, en kuste hem dan met ontroering. Met de mond kon hij dan geen woord uitbrengen, maar in zijn hart herhaalde hij des te inniger: mijn lieveling, mijn God, gij zijt mijn schat. Voor u leef ik, voor u werk ik. U behoor ik geheel en gans toe voor eeuwig, voor eeuwig. Toen Jozef Jezus aan zijn hart drukte en hem omhelsde, keek Jezus hem liefdevol aan, legde zijn armpjes om Jozef hals en kuste hem teder. Heel de dag bleef Jozef blij en opgeruimd denken aan de morgenkus van Jezus. Elke keer kwam een glimlach op zijn gezicht wanneer hij eraan terugdacht. Hij klopte en hamerde vrolijk door, denkend: het is voor Jezus, het is allemaal voor Jezus. En liep het zweet hem bij het lastige werk soms over het voorhoofd, toch klaagde hij niet. O nee, het is wat lastig, dacht hij, maar het is voor hem, het is allemaal voor hem en voor zijn moeder. Zijn werkplaats was aan de straat. En alle mensen die voorbij de open deur van zijn timmerplaats gingen, kregen een vriendelijke, hartelijke goeiedag. Wat is de timmerman van Nazareth toch vriendelijk en gedienstig, zeiden ze tegen elkaar. O ja, hoe kon het anders? Jozef werkte immers met Jezus. Met Jezus in zijn hart, met Jezus in zijn gedachten. Hij werkte voor Jezus en Maria. Hij leefde voor hen alleen. Sint Jozef, toonbeeld van het inwendig leven. Toonbeeld van hen die Jezus en Maria lief hebben. Leer mij u na te volgen. Deze woorden van priester Poppe zijn voor kinderen echte binnenkomers, heel verhalend en voorstelbaar. En wat begrijpbaar is voor kinderen, is het dus zeker ook voor volwassenen. Men leest deze fragmenten best meditatief, precies omdat ze uit Poppe's meditatie zijn voortgekomen. Hij heeft dikwijls het leven van de heilige Jozef biddend overwogen en in zijn manier van leven en omgaan met Jezus en Maria talloze gedragingen herkend die hem als gelovige kenmerken. In het leven van priester Poppe heeft de heilige Jozef zijn vaderlijke rol ook schitterend vervuld. Poppe's liefde voor deze heilige ontstond in Bourlée, waar hij als uitgeputte brancardier tijdens de oorlog onderdak vond bij een zekere pastoor Castelin. Deze priester had een bijzondere devotie tot Sint Jozef. Op Allerheilige 1914 vielen de Duitsers het dorpje Bourlée binnen en ontvoerden een 12-tal jonge mensen. De pastoor en zijn gast reageerden ad rem. Alleen het gebed om een vrijlating, daarbij de hulp inroepend van de heilige Jozef, kon een wapen zijn. Edward vroeg de onmiddellijke bevrijding van de gevangen genomen jongens. En wonder, diezelfde dag nog keerden ze naar Bourlet terug, behalve enkele Franse jongens die in Signy werden vastgehouden. Of Sint-Joseph hierin is tussengekomen, laat Edward wijselijk in het midden. Maar de bewondering en de liefde voor hem zullen wel toenemen. Hij ontdekt Jozefs unieke plaats in het leven van Maria. Hij leefde dag in dag uit met haar en met Jezus. Een samenleving die niet ophoudt te bestaan en zich gewoon verder zet in de hemel. Jozef is ideaal geplaatst om de vragen om gunsten aan Maria voor te leggen, want zij is de middelares van alle genaden. Edward sluit een verbond met Jozef. Zij zullen in haar dienst staan en hij zal op Jozefs bijstand kunnen rekenen. Pastoor Castelijn stelde Edward voor om een traktaatje te schrijven over Sint-Jozef, met de bedoeling zijn gaven en verdiensten eens in de picture te zetten. Er bestond al een verhandeling van Grignot de Montfort, de ware godsvrucht tot Maria, maar een vervolg hierop over de ware godsvrucht tot Sint-Jozef, dat zou nog eens wat zijn. En hij ging akkoord, er komt een nieuw boek. Uit de vele nagelaten geschriften van priester Poppe zijn tientallen sprankelende tekstjes en gebeden teruggevonden die handelen over de plaats van Sint-Jozef in het leven van een christen, op kleine notitieblaadjes of in schriftjes. Maar stuk voor stuk pareltjes van wijsheid, verlangen en toewijding. Priester Poppe schetst vanuit de levenshouding van Sint-Jozef het profiel van een christen. Ik ga dat even opsommen. Hij is eerlijk in zijn denken en doen. Hij is verantwoordelijk voor wie of wat God aan hem heeft toevertrouwd. Hij houdt van Maria. Hij houdt van Jezus. Hij is voorzichtig en handelt overwogen. Hij is bescheiden en trekt nooit de aandacht naar zich toe. Hij weet wat armoede is. Hij weet hoe het voelt om vluchteling te zijn. Hij gelooft dat God zijn leven leidt en hij bidt. Het leven van de heilige Jozef, beschouwd vanuit het oogpunt van zijn verhouding tot Maria en tot Jezus, strekt tot navolging. Hoewel hij niet het houvast van het evangelie had, valt het toch op hoe christengelijkend hij wel heeft geleefd. Hij kende Jezus goddelijk getuigen en optreden nog niet, en Jezus' toekomst was hem onbekend. Nooit kon hij vermoeden dat Gods allergrootste reddende daad voor de hele mensheid de verrijzenis zou zijn. Jozef was geen helderziende, laat staan een profeet. De toekomst behoorde aan God. En Jozef stemde in met het plan dat zich dag na dag ontvouwde. Het fiat van Maria is ook het fiat van Jozef. Ja, Heer, laat uw wil geschieden in ons. Priester Poppe kijkt Jozef vol bewondering aan en ziet vooral zijn eenvoud, zijn trouw, zijn zuiver geloof, zijn volgzaamheid. God baant de weg en Jozef gaat de weg. Maria volgt hem, vertrouwend, biddend en attent. Deze houdingen typeren ten gronde een christen. In meerdere tekstfragmentjes brengt Poppe de deugden van Sint-Jozef in verband met de toepasbaarheid ervan in het dagelijks leven. Zo schrijft hij onder meer: de liefde van de heilige Jozef deed hem gedurig aan Jezus denken. Het hart verblijft waar het voorwerp van de liefde is. Indien ik Jezus bemin, zal ik aan hem denken. Indien ik de wereld bemin, zal ik aan de wereld denken. Waaraan denk ik het meest? Deze week zal mijn gebed zijn: Jezus, Blijf bij mij, ik bemin u. De heilige Jozef leefde gerust onder de vaderlijke leiding van de goddelijke voorzienigheid. Ik ben Gods bevoorrecht kind en ik zou me laten teneerslaan door onverwacht droevige voorvallen. Jezus vergeet de kleine vogeltjes niet. Hij zal mij niet verlaten als ik op hem vertrouw. Ik zal mij daar deze week krachtig in oefenen. De heilige Jozef was geheel overgelaten aan de wil van God. Hij liet geheel zijn bestaan aan God over. Hij leefde slechts voor Jezus en Maria. Ik zal deze week mijn werk met zorg verrichten, maar zonder mij te overhaasten. Tot zover enkele uittreksels uit zijn geschriften. In het leven van de heilige Jozef zijn zoveel aspecten van christen zijn te ontdekken die omwille van hun eenvoud best navolgbaar zijn. Iedere heilige gooit steentjes over het water die in cirkels naar de oever kabbelen en het oppervlaktewater bewegen. Die steentjes zijn hun deugden. Het leven van en met een heilige laat niets en niemand onberoerd. Tenzij natuurlijk dat men ervan wegkijkt. Heiligen zijn sporentrekkers, zijn kleine Jozefen en kleine Johannessen die altijd van zichzelf weg verwijzen naar Christus en naar hem alleen. Op 8 december 2020 publiceerde Paus Franciscus, zoals we weten, een apostolische brief, Patris Cordae. Daarmee begon het jaar dat toegewijd is aan Sint Jozef. Het is de moeite waard om die pauselijke brief te lezen. Hij schrijft daarin: het doel van deze apostolische brief is om onze liefde voor deze grote heilige te vermeerderen, om ons aan te moedigen zijn voorspraak te vragen en zijn deugden en ijver na te volgen. Priester Poppe had net hetzelfde kunnen schrijven. Geen apostolische brief, maar een leidingsonderhoud, zoals hij dat noemt. De heilige Jozef is na Poppe's tijd niet veranderd. En hoe hij een voorbeeld is van liefde en dienstbaarheid voor Jezus en Maria, evenmin. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Heiligen doen beide. Ze leggen heel hun leven in de offerschaal. Geen klein beetje, maar alles. Daarom genereren ze tegelijk verwondering en bevreemding. Maar altijd wekken ze vertrouwen. En altijd verlagen ze de drempel om tot Christus te naderen. Zodanig dat iedereen, ook jij en ik, er overheen kan. Dat maakt ook van priester Poppe een attractieve heilige. En mogen we gerust bij hem in de leer gaan.